This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen en deze week is dat. Yo, 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 deel 2 met Casper. Ja, ik zit hier nog steeds bij te komen van die hele fijne box breathing oefening die we hebben gedaan in de eerste aflevering. Mijn schouders zijn er ook echt dan meteen van ontspannen door. Ik merk meteen dat dat helemaal... Gaan we straks dan nog eentje doen ergens?
Ja, we kunnen nog afsluiten.
Afsluiten ermee. Ja. Oké. Okay. Ik heb vragen. En dit zijn vragen die ik heb gelinkt aan eventueel een antwoord dat gelinkt is misschien naar je ademhaling, maar misschien... Kan je ook zeggen, hey Gwen, nou dit, maar dit heeft echt geen fuck met je ademhaling te maken. Dat kan ook. Want vorige keer heb ik ook gezegd, Casper is er, ademhaling, breathwork, meditatie. Jij was de eerste die er was, die hierover ging praten. Na jou is de podcast veranderd. Ja, maar het is echt zo, want toen ging ik kijken hoe mensen daarop gingen reageren. Want hallo, ik ben hierin geïnteresseerd, zag jou op Tijdloos. Ja. Kom, maar ja, het was eigenlijk gewoon bekende Nederlanders met vragen van publiek. En toen zijn we eigenlijk helemaal deze kant op gegaan.
Ja, mooi.
Dus ik heb nu niet zo gezegd, hey jongens, ademhaling vragen. Maar ik zie vragen en ik denk, ach, misschien kan Casper hier wel wat mee. Hey Gwen, hoe gaat het? Ik wil graag in de podcast vragen hoe ik beter voor mezelf kan zorgen. Ik heb een druk leven, een druk sociaal leven naast mijn baan. En ik heb geen idee hoe ik ook ooit tijd en energie voor een partner heb. Laat staan kinderen. Tips? Ja, dit is natuurlijk iets wat sommige mensen wel herkennen.
Zeker.
Ik herken dit ook wel. Ik heb wel tijd voor mijn partner en voor mijn hond, wat ik ook al intens vind. Maar heb jij een tip voor deze persoon? Hoe kan je nou liever voor jezelf zijn in zo'n leven?
Kijk, zelfzorg is een keuze. Dat is het belangrijkste. Het is een keuze die je dus ook zelf moet maken. En het voelt vaak als een enorme keuze, waarbij je in één keer dat helemaal moet kunnen en helemaal moet weten hoe dat moet. Mm. Terwijl bij dit soort grote levenskeuzes, we geloven in de droom van, oh, dan is het inzicht en het moment of het antwoord of het boek of het ding. En dan is het in één keer allemaal anders. En dat kan. Dat gebeurt wel eens. In mijn leven zie ik dat best vaak gebeuren in het werk wat ik doe, wat ik heel bijzonder vind. Maar in feite komt het op neer dat het een vaardigheid is. Want ook als je wel in één keer het wereldschokkende inzicht hebt van, oh, ik ga anders leven en ik ga het allemaal anders doen, dan moet je alsnog oefenen. Mm-hmm. Dus als je zelfzorg ziet als een vaardigheid, dan kun je gaan kijken, oké, hoe leer je dan een vaardigheid? Nou, door te beginnen met wat je al kan, zo klein mogelijk, en daar heel langzaam stapje voor stapje op te gaan bouwen. Dat is eigenlijk waar ik mee begin. Dus die enorme keuze van, ik wil voor mezelf zorgen, ik wil tijd hebben, ik wil ruimte hebben. Dan heb ik ruimte voor een partner, ruimte voor kinderen. Dat is eigenlijk alles in het leven. Ja, eigenlijk, de vraag is eigenlijk, hoe verander ik mijn hele leven?
Ja.
En het is heel mooi om te zien dat de ingang naar het andere leven zelfzorg is. Maar van dag tot dag, van moment tot moment, moet je een soort van micro-variant hebben van die keuze. Dus het allerkleinste wat je kan doen, wat nog steeds uitgelijnd is met die grotere keuze. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Nou, om dat naar ademhaling toe te brengen. Bijvoorbeeld, dus als je je dag begint met 5 of 10 minuten een ademoefening, waarbij je komt in de staat van zijn die je wil. Dus mensen die gestrest wakker worden, kunnen beter een ontspannende ademoefening doen. Mensen die heel suf wakker worden, die kunnen beter een activerende ademoefening doen. Dat verschilt per persoon. De meeste mensen gaan het beste op ontspanning. Zoals bijvoorbeeld box breathing. Ga dat maar eens 10 minuten doen in de ochtend. En maar dat je dat doet, dat doe je uit zelfzorg. Mm-hmm. Je doet het niet omdat het moet, omdat een of andere doet op een podcast het heeft gezegd, of omdat je vindt dat je daar tijd aan hoort te besteden. Dat is jouw keuze. Dus de keuze is zelfzorg. Wat is het middel? Het middel is, ik ga 10 minuten, ga ik die ademoefening doen. Waarom een ademoefening? Omdat dat in feite de snelste en meest directe manier is om profijt te ervaren. Er is niks wat ik kan doen op een podcast van alles wat ik bestudeerd heb en ik heb overal naar gekeken, waar ik in een podcast binnen 3 minuten mensen het resultaat kan laten voelen, zoals met de oefening die we net doen. En het mooie is dat als je wakker wordt met een heel druk hoofd, of je bent al in de chaos van de dag, of je bent nog bezig met wat er gisteren gebeurde, en je doet die ademoefening, dan creëert dat een moment van stilte, een moment van stoppen. Dat is het moment dat je jezelf kan herinneren aan wat je wil, aan wat je echt wil. Dus na een ademoefening is een fantastisch moment om bijvoorbeeld een lijstje dankbaarheden op te noemen, of een lijstje keuzes op te noemen. Ik kies voor dit, ik kies voor dat, ik kies voor zus, ik kies voor zo. En dan heb je 5 of 10 minuten aan het begin van je dag. En dan begin je je dag met de statement: ik zorg voor mezelf. Ik kies eerst voor mezelf. Een andere manier om dat te doen is om dat door je dag heen te verspreiden. Dus bijvoorbeeld te zeggen van oké, ik ga altijd door mijn dag, heb ik allemaal van die momenten dat je gewoon wekkertjes zet op je telefoon, alarmpjes, en dat elke zoveel uur op vaste momenten gaat er een reminder af en dan staat er zelfzorg, even zitten en ademhalen. En het leuke is ook nog, wat jij net zei, dat je zei van ik voelde op mijn schouders ontspannen. Of heel veel mensen voelen bijvoorbeeld heel veel mensen hebben last van darmklachten en die voelen spanning in hun buik heel veel. Dat wordt er ook vaak meteen minder van. En het heeft er heel eenvoudig om het kort fysiologisch uit te leggen, want dat doe ik nou helemaal, is dat als je stress hebt, dan gaat je lichaam eigenlijk niet ademspieren gebruiken om te ademen. Want zodra de stressketen van je zenuwstelsel actief is, dan zijn er andere spieren die gaan werken. Daarom is het zo belangrijk om die biologie te begrijpen. Als je gestrest bent, ga je meer vanuit je borst ademen. En dan gaan je schouders eigenlijk helpen met de adembeweging. Omdat het middenrif, wat eigenlijk de ademspier is in rust, die krijgt niet goed de kans om te bewegen, omdat je lichaam in spanning is. Als je lichaam in spanning is, dan gaat het middenrif een beetje op slot. Dus als je gaat zitten en je gaat rustig ademen naar je buik toe en je gaat je middenrif weer gebruiken, dan hoeven die spieren niet meer te werken. Dus in plaats van ook zelfzorg, ik ga een massage nemen, moet je een uur voor uittrekken, kost allemaal geld en iemand gaat dan in je schouders knijpen en die gaat dan hier een probleem oplossen. Ja, een uur later zit die spanning er weer.
Ja.
Dus je kan, het voelt ook als zelfzorg als je 5 minuten geademd hebt en je voelt van, oh ja, ik heb mezelf gemasseerd, mijn schouders zijn minder gespannen, ik heb mezelf, mijn buik voelt rustiger. Dus je zorgt ook letterlijk voor je lichaam. Dus met het deel van jou, je gedachtendeel, wat kan bedenken, ik heb zorg nodig, kun je een bewuste keuze maken om voor je lichaam te zorgen. Dus het is echt met je adem. Ik las laatst, wat was de quote ook alweer? Deep breaths are like little love notes you send to your body.
Ja.
Dat is eigenlijk een ademoefening is een liefdesbrief die je stuurt naar je lichaam. En dat is zelfzorg.
Wauw, ja, oké, nice. Wauw, dat is heel mooi hoe je hem zo... Want ik denk, misschien kan je zeggen, ja, dat is wel leuk, maar zelfliefde is gewoon een ochtendroutine. En dan, maar natuurlijk. En je kan het wat mooi dat je hem de hele dag door kan trekken met een reminder. Ik heb deze, wie heb ik gesproken? Cynthia, structuurjunkie. Die zette de hele tijd op haar telefoon wekkertjes.
Ja, werkt goed.
Ja, maar deze zit ook in jouw mini masterclass. Oefeningen die je mee kan nemen.
Ja, zeker. Ja.
En welke dan? Is dat dan de ochtend die je dan misschien vaker per dag kan herhalen?
Nee, de allereerste oefening, die heet de One Breath Break.
Ja.
Dat is een oefening die duurt eigenlijk precies 1 ademhaling, maar dan op een hele specifieke manier. En in de geleide oefening doe ik hem 3 keer achter elkaar, waardoor die ongeveer 5 minuten duurt. Maar die kun je, die doen we aan het einde wel even. Dat is namelijk de allersnelste manier. Dat is ook de oefening waarmee in de vorige aflevering vertelde dat die jongen, die had 2 jaar geen paniekaanval gehad. Dat is eigenlijk gewoon, het heet de One Breath Break. En de break is zoals de rem van een auto. Dus het is even de rem erop zetten, terug bij jezelf komen. Wat wil ik ook alweer? Wat is voor mij belangrijk? Oh ja, en dan gewoon weer verder met je dag.
Mm.
En die kun je dus door de dag heen zo vaak doen als je wil.
Oké, gaan we straks doen. Ik heb een vraag over beter opstaan. Aha, dan weet ik wel zeker dat jij daar wat mee kan. Hey Gwen, ik heb een vraag voor jou en je gast voor in de podcast. Als mijn wekker afgaat, duurt het altijd zo lang voor ik mijn bed uitkom. Ik heb alles al geprobeerd, maar ik kom standaard 20 minuten later dan mijn wekker eruit. Hoe kan ik dit oplossen? Waarom is dit altijd een probleem? Ik herken het met momenten.
Ja, er is zoveel over te zeggen. Dus slaap is afhankelijk van heel veel factoren. Kwaliteit van je slaap en zo. Dus één ding is de manier waarop je brein, je lichaam door bepaalde cycli heen gaat. Dus voor het over het algemeen een gezonde slaapcyclus duurt ongeveer 90 minuten. En dan heb je een soort van het eerste 20 minuten is ondiepe slaap. Dan heb je 50 minuten diepe slaap en 20 minuten ondiepe slaap. Dus je kunt eigenlijk, als je het als een grafiek ziet, je hebt ondiep, 20 minuten, dan ga je naar diep, 50 minuten en dan weer ondiep, 20 minuten en dat is 90 minuten. En die cyclus, die wil je dus een paar keer maken. En in het begin van de nacht heb je vooral diepe slaap en aan het einde van de nacht krijg je ook meer remslaap. Nou goed, lang verhaal, maar dat is een beetje hoe de nacht soort van verloopt als je een hersenscan eraan zou leggen. Wanneer je wakker wordt in het diepe deel van je slaapcyclus, dan moet je brein die gewoon afmaken. Ja, dus als je eigenlijk wil je in een natuurlijke setting dat je de zon komt op en je hoort geluiden. Maar als je in je diepe slaap bent, je wordt niet meteen altijd wakker van de zon, van licht en geluid. Maar alleen op die momenten dat je staat van zijn weer aan het oppervlak komt, om het maar zo te zeggen. Want dan ben je in je slaap alert genoeg om daarop te reageren. Dus natuurlijk wakker worden betekent dat je, als je in je ondiepe deel van je slaapcyclus bent, dan reageer je op de juiste manier op licht en geluid en dan word je er wakker van. Nou, dat is bij veel mensen natuurlijk verstoord. Maar dat verhaal van, ik word wakker en ik ben een zombie en het kost 20 minuten voordat ik er ben. Het zou maar zo kunnen dat je wekker gaat wanneer je brein nog in het diepe deel van je slaapcyclus is. En dat hij dat gewoon af moet maken voordat hij weer terugkomt en dat je denkt, oh, ik ben wakker.
Mm.
Nou, de manier waarop je dat kan meten is bijvoorbeeld met een health tracker, zoals een horloge of zo'n ring die ik vaak draag. Ik heb zo'n slaaptracker. Ja. Die draag ik nu niet, omdat het gewoon met die baby. Ik wil het gewoon even niet doen.
Ja.
ik ga het gewoon even helemaal loslaten en op gevoel doen. Wat ook belangrijk is om af te doen. Maar je kan het dus meten. En als je inderdaad in het diepe deel van je cyclus bent, als je wekker gaat, dan zou je kunnen zeggen, oké, dus hoe laat moet ik dan naar bed gaan om niet daar te komen? Nou, misschien wel precies 20 minuten eerder, weet je wel.
Ja, dus gewoon jezelf beter leren kennen. Een wekker met licht heb ik, zo'n wake-up light.
Ja.
Jij wordt waarschijnlijk gewoon wakker uit jezelf. Nu natuurlijk niet, maar heb jij...
Ik word wakker met baby.
Ja, jij wordt wakker met baby. Maar voor baby, was het dan licht van buiten?
Ja, en ik heb wake-up lights heel veel gebruikt. Maar wat voor mij vooral belangrijk is om zo snel mogelijk, nadat mijn wekker gaat, naar buiten te gaan en daglicht in mijn ogen te krijgen. Heb ik de vorige keer ook genoemd.
Ja.
En een andere die ik vorige keer ook heb genoemd is om je mond dicht te tapen als je slaapt. Als je dus heel suf wakker wordt en je hebt een droge mond, zou het zomaar kunnen dat je door je mond hebt geademd. Als je dan een klein beetje tape op je lippen doet, hoeft niet eens helemaal dicht en afgetaped, maar gewoon dat je de herinnering hebt de hele tijd van, oh ja, mond dicht houden. Dan adem je door je neus, verlies je veel minder vocht, verlies je veel minder energie, neem je meer zuurstof op en dan kan het maar zo zijn dat je dus veel frisser wakker wordt. Dus dat is er nog eentje. Als je dan eenmaal zo wakker wordt, dus dat is voorkomen. Als je dan eenmaal zo wakker wordt, nou, dan is het zaak om zo direct mogelijk daglicht te zien en water te drinken.
Mm-hmm.
Want daglicht vertelt jouw biologische klok welk deel van de dag het is en welke hormonen vrijgemaakt moeten worden. Water drinken, omdat je veel mensen worden een soort van dehydrated wakker, uitgedroogd wakker. En dan... Wat een hele mooie manier is om wakker te worden, is om een ademoefening te doen die wat actiever is. En eentje die ik zit even te denken wat het makkelijkst is om uit te leggen. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld buiten gaat staan. Dit is mijn favoriete manier. Ik ga naar beneden. Vanochtend ook gedaan. Ik heb het dan vanochtend in de voortuin gedaan, wat qua buren en zo een beetje raar is. Maar dat is de enige plek waar het 's ochtends de zon echt schijnt. Maar goed, drink een liter water of hoeveel je voelt dat je nodig hebt om... Om weer genoeg water binnen te hebben. En dan ga je gewoon staan. En dan ga je een beetje met je lichaam schudden. En terwijl je schudt. En een beetje stuiteren eigenlijk. Gaat gewoon stuiteren. En terwijl je stuitert. Laat je ademhaling een beetje zo uit je lichaam vallen. En dan krijg je een beweging waarbij eigenlijk.
Ja.
Dat doet. En het is dat stuiteren. Dat pulseren, dat maakt je bindweefsel los. En dat kan je zo'n beetje gevoel van runner's high geven. Want dat is eigenlijk wat je met rennen ook doet. Is dat je lichaam komt in een soort van compressie en ontspanning. En er zijn allerlei delen van je lichaam die dan gaan stromen. Waardoor je energie krijgt. En wat mensen niet weten is dat elk deel van je lijf is afhankelijk van beweging. Allemaal, alles. En de beweging van je ademhaling en van je hart zijn de enige bewegingen die de hele tijd doorgaan. Maar dat is niet genoeg om elk deel van je lichaam in beweging te brengen. Dus het kan gewoon heel goed zijn om even, als je dus gaat schudden, dat elk deel van je lichaam in beweging komt. En dat je daarna merkt dat er heel veel energie op gang komt. En door Dus het is niet, je wil niet...
Dat nee.
Maar dat je laat dus heel, heel natuurlijk soort van de adem uit je laat vallen. En dan merk je dat die vanzelf weer in je komt. Net zoals wanneer je lacht. Die hoef je niet na te denken over je inademing. En dat is een heel activerende manier van ademhalen. Dat je echt
hoe lang dan ongeveer?
Een minuutje of 2 of 3 is genoeg.
En die kan je dus ook doen na een meeting en je bent moe. Even, nou ja, misschien gewoon midden op de kantoorvloer. Maar kan ook gewoon op de wc.
Dat kan. Ja, maar het is meestal zo dat de meeste, als je nagaat van kijk, de momenten dat mensen zeggen ik wil meer energie. Zoals na een meeting of zo. Is omdat ze merken dat ze niet helder genoeg zijn. Niet alert genoeg zijn. En ze hebben van ook gaat niet. Maar eigenlijk wat ze nodig hebben is rust. En we hebben geleerd van als je moe bent, dan neem je suiker of je neemt koffie of je neemt wat dan ook om energiek te blijven. Omdat we er niet op vertrouwen dat als we ontspannen, dat we, want van ontspanning krijg je inspanning. Hè? Dus daarom is zijn, in dat soort gevallen is het vaak beter om eerst een ontspannende ademoefening te doen. Zoals box breathing of gewoon 2 minuten zitten en je ademhaling steeds ietsjes langzamer maken. Zo eenvoudig kan het zijn. Dan merk je dat je een beetje begint weg te suffen. En dat je even zo begint te dommelen. Daar zijn mensen bang voor, want ze denken, ik wil energiek zijn.
Slaap, ja.
Ja, maar het is juist dat ene momentje dat je eventjes weg bent en dat je zo er weer uit schiet. Dan, dat is vaak al genoeg dat je even in die ontspanning bent geweest, even ververst bent. En als je daarna zo'n activerende ademoefening doet, of daarna water drinkt of wat eet of zelfs koffie drinkt, dan werkt dat allemaal veel beter, omdat je even in die rust bent geweest. En dat is waarom een middagdutje ook zo goed werkt. Gewoon 5 of 10 minuutjes even eruit. Even helemaal naar de rust. En dan kan je vanuit daar weer opstarten.
Oh, fijn. Ja, want een hele hoop mensen hebben het over naps. En dat het dan juist alleen maar verkeerd werkt. Als je het te lang doet. Maar dan moet je net de
sweet spot
hebben.
Maar dit is dus ook vanwege die slaapcyclus. Hè? Dus als je langer dan 20 minuten een dutje doet. Dan ben je lul. Want dan word je wakker in je diepe slaapcyclus. En dan ben je veel vermoeider. Dus je wil eigenlijk 5 tot 10 minuten. Om ervoor te zorgen dat je niet... En dat is waarom ik zeg... Als je onder de motorkap leert kijken, dan worden al die dingen dus zo logisch. Ja.
Oh, dus dan is het gewoon een wekkertje zetten van 10 minuten?
Ja.
Oké. We hebben het over beter opstaan. We hebben het nu al meteen weer over slapen. we gaan het over iets anders hebben. Haha, focus.
Yes.
Hey Gwen, hoe gaat het? Ik merk dat ik super snel afgeleid ben, terwijl ik me eigenlijk wil focussen. En dat kost me zoveel tijd en energie. Hebben meer mensen dit en is er een oplossing? Groetjes anoniem. Ten eerste...
Ja.
Ja, je hoeft dit niet anoniem te vragen, want hallo story of my life. Ja. Kost je veel tijd en energie? Tuurlijk hebben meer mensen dit, maar... Hoe kunnen we dit toch hacken? Het zou toch fijn zijn als we die focus kunnen vinden als we hem nodig hebben?
Ja. In de basis is focus heel eenvoudig. Het is namelijk, je kiest 1 ding en dan zeg je dat wel en de andere dingen niet.
Ja.
Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. De functie waarmee je dat doet, heet een executieve functie. En die gaat eigenlijk over remmingen. Dus je kiest en vervolgens moet je alle andere dingen, die moet je dus remmen. En dat kost heel veel energie. Dat is een hele dure functie in het brein. Waardoor het heel makkelijk is om die verslapt. Je hebt eigenlijk je kan het zien als een mentale spier.
Mm-hmm.
En die mentale spier, daarmee zeg je, ik hou dit onderwerp vast. En als die spier begint te verslappen, dan zijn er opeens allemaal andere dingen die binnenkomen.
Ja.
Dus dat is een filter in feite. Dit wel, andere dingen niet. Ja, dus dat is waar het om gaat. Nou, ten eerste is die spier heel erg ongetraind. Want elke keer als je jezelf laat afleiden, is het hetzelfde als voordat je eigenlijk je spier goed uitgedaagd hebt, je halte laten vallen in de gym. Ja, dus het is alsof je
geef
je workout...
water inschenken ondertussen.
Het is alsof je je workout niet afmaakt, zeg maar. En eigenlijk dat je dus jezelf traint om die spier zwak te maken. En elke keer als je je aandacht er wel bij houdt, wordt die spier sterker. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel op het punt komen dat je dat daadwerkelijk doet. Dat is het lastige van deze manier van kijken. Dus dat is een beetje de basis van focus. Dit wel, dat niet. Focus is een mentale spier. Als die spier verslapt, dan verlies je je focus. Nou, dan zijn er allerlei dingen die je kunt inrichten in omstandigheden. Zoals je telefoon uitzetten. Zoals een plek kiezen waar je gaat werken. Zoals oefenen om steeds later in dus bijvoorbeeld de hele ochtend niet met social media bezig te zijn. En het dan uiteindelijk een keer wel. Dus een omstandigheden. Dan zijn er allemaal dingen rondom voeding. Hè? Dus als je genoeg water hebt, kun je brein beter werken. Je brein heeft de juiste vetzuren nodig. Hè? Dus de juiste balans omega 3 en 6. Er zijn allerlei supplementen die je concentratie kunnen verbeteren. Dus hè, dat klopt allemaal. En daar heb ik een heel boek over geschreven. Maar dat is de samenvatting van het boek. Maar wat ik eerder zei is dat ik bekijk nu alles vanuit staat van zijn. In welke staat ben je? Als je dus in een staat bent van stress, van angst, van bezorgdheid. En je gaat na wat die staat in feite betekent, is evolutionair gezien. Het betekent dat je in zekere zin op je hoede bent. Dus stress, zeker negatieve stress. Negatieve stress zorgt er eigenlijk voor dat je over je schouder wil kijken. Want we hebben dat patroon. We hebben eigenlijk dat systeem, moet ik zeggen, dat stresssysteem, om te zorgen dat we veilig zijn. Alles gaat over veiligheid in evolutie. Als je veilig bent, dan heb je rust en dan kun je je aandacht heel makkelijk ergens bij houden. Mm-hmm. Als je niet veilig bent, dan moet je over je schouder kijken. En over je, dus als oermens loop je door de jungle en je kijkt over een schouder of er iemand van een andere stam achter je aankomt, of iemand je in de gaten houdt, of er een roofdier aankomt, of er een storm aankomt. In zekere zin is dat wat je doet als je op je telefoon kijkt. Oh, nog even. Oh, die ene. Oh, dit berichtje nog. Heel heb ik daar wel goed op gereageerd. Ja, dus ja. Het is eigenlijk aan de basis. Je denkt, ik ben druk en ik ben productief en ik ben goed bezig, maar ik kan me niet focussen. Lalalala. Maar in je lichaam, wat er eigenlijk gebeurt, is dat je zenuwstelsel in een staat bent die zegt, je bent niet helemaal veilig.
Mm-hmm.
Maar dat, zo horen we dat niet. We horen, er moet nog iets. Maar de laag die onder er moet nog iets ligt, is, je bent er niet helemaal veilig. Dat is waarom je 's avonds ook op de bank zit en je denkt toch nog even die mail checken. En dat is niet, oh, het is belangrijk om dat te doen. Nee, het is ergens aan de kern voel je, ik ben niet helemaal veilig.
Ja.
En als je het zo gaat bekijken, dan kun je denken van, oké, hoe zorgen we er dan voor dat ik me wel veilig voel? Nou, je kan je er zelf van overtuigen dat je veilig bent, maar dan zit je weer in je hoofd. Maar veiligheid wordt ervaren in het lichaam. En iedereen heeft daar een feilloze radar voor van of je je wel of niet veilig voelt. Dus als je denkt aan rust, denk je vaak aan ontspanning en allemaal dat soort dingen. Maar rust gaat eigenlijk over veiligheid. Want als oermens ga je natuurlijk pas rusten als je veilig bent. Ja, wanneer ben je veilig? Ja, als je je onderkomen gebouwd hebt, als je grot veilig is, als je kinderen en je mensen bij je zijn. Dus dat gevoel van veiligheid, dat is een staat van je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel is eigenlijk je onderbewuste. Dat is de automatische piloot. Daar heb je helemaal geen invloed op. Je kunt helemaal niet bepalen of je zenuwstelsel zegt je bent veilig of niet. Maar, tromgeroffel, het leuke is dat de staat van je zenuwstelsel die hangt samen met je staat van je ademhaling. Dus als mensen last hebben, veel stress hebben in hun schouders en met hun schouders ademen, dan zie ik meteen, oké, dus die persoon leeft een leven waarin het signaal niet veilig de hele tijd aanwezig is. En daardoor heb je de hele tijd dat panzer aan. Nou, er zijn een aantal manieren waarop je naar die kant van je zenuwstelsel kunt gaan om waar je je veilig voelt. Dus even voor de duidelijkheid, de stresskant, de actiekant, de je bent niet veilig kant, er moet nog iets gebeuren kant, die heet het sympathisch zenuwstelsel, dat is een bepaalde keten. En de andere kant heet het parasympathisch zenuwstelsel, voor de mensen die het willen weten of willen verder onderzoeken. Parasympathisch zenuwstelsel, als die actief is, dan kunnen je organen verteren, je immuunsysteem kan goed gaan verwerken, je lichaam kan zich verversen. Je kunt je intiem verbinden met een ander. Dus je bent sociaal verbonden, is een heel belangrijk deel daaraan, omdat je je veilig voelt. Dus wat zijn de snelste manieren om dat deel van je zenuwstelsel te activeren? Nou, de eerste is je sociaal veilig voelen. Dus gewoon een knuffel geven of een knuffel ontvangen van iemand waarbij je je veilig voelt. En in één keer, het maakt niet uit wat er gebeurt. Als die ene persoon bij je is, voel je je veilig. Dat weten we. Maar goed, dat is niet altijd zo. En bovendien is dus ook sociaal, de sociale prikkels, zijn de dingen die ons het meest onveilig kunnen voelen. En helemaal als je door een scherm toegang hebt tot duizenden beren, tijgers en stormen en ziektes, bij wijze van spreken.
Dus oormen. Oh, die doet dat. Ik wil dat eigenlijk ook. Ik moet daar eigenlijk zijn. Ik heb exactly. Dit gemist. Ja. Oh ja.
Dat is precies dat. Dus het is de hele tijd inchecken. Hoe verhoud ik mij tot de rest van de mensen? Nou, als je in een stam woont van 100 mensen, is dat niet zoveel heel veel werk. En is het heel gezond gedrag. Maar als je via je telefoon een stam hebt van 1 miljoen mensen, ja, dan is het een stuk spannender. Dus die sociale prikkels. Iemand moet nog wat van me, of ik weet niet hoe het met die ander gaat, of dat soort dingen. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel veilig? Wat is mijn status? Die geeft ons de hele tijd dat gevoel van, ik ben er nog niet, het moet nog iets, ik moet nog wat doen om goed genoeg te zijn, om klaar te zijn, om dat.
Ja.
Nou, dan er is een hele belangrijke onderzoeker, die heet Stephen Porges, en die over het zenuwstelsel en veiligheid. Die is heel invloedrijk en die als werd hem een keer gevraagd op een podcast van wat is nou de snelste manier om weer in die veilige kant te komen. En toen zei hij van ga saxofoon spelen of in een koor zingen. Dus eigenlijk leer om je uitademing heel erg bewust te vertragen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. De snelste manier om je lichaam een gevoel van veiligheid te geven, is via ademfuncties. En de belangrijkste ademfunctie erin is het sturen van je uitademing. Mensen die bijvoorbeeld chronisch met stress leven of met angst of paniekerigheid, als ik die vraag om zo lang mogelijk uit te ademen, dan doen ze dat, kunnen ze maar 3 of 4 seconden. En dan heb je alweer dat.
Ja.
En die inademing is een schrikreactie eigenlijk. Mm-hmm. Want de inademing wordt gestuurd door die sympathische kant van het zenuwstelsel. Nou goed, heel verhaal waar het op neerkomt. Ja, je hebt dus omstandigheden, je hebt de keuze, je hebt je taken. Het zijn allemaal dingen die heel erg in het hoofd zitten. Als je lijf in een staat van veiligheid zit en gewoon, hey, ik ben hier, ik ben aanwezig, ik ben veilig, ik voel me oké. Mm-hmm. Dan is het moeiteloos om je te focussen. En dan moet je ook nog even regelen inderdaad dat die omstandigheden goed zijn en dat je goed eet en al die dingen. Maar in het moment kun je schakelen door je uitademing te vertragen. Heel eenvoudig door gewoon te zitten, inademen. Alsof je door een rietje blaast, je uitademing heel lang maken. Als er geen andere mensen zijn of je bent niet te ongemakkelijk met je stem, als je daar je stem bij gebruikt, dus gewoon op die manier. Ik gebruik dan thuis een klankschaal of ik zet gewoon een of andere drone op YouTube die gewoon een of andere cool sferisch geluid en dan ga ik daar gewoon mee zingen. Dat is een hele sterke manier. En eigenlijk zijn alle ademoefeningen, alle ademoefeningen die op ontspanning mikken, die creëren dat gevoel van veiligheid in je systeem. Mm. En daarom is de staatwisseling zo groot. En heb je zulke andere gedachten en zo'n andere ervaring na een ademoefening, is omdat je tegen jouw enorme, geniale, krachtige oersysteem hebt gezegd, je bent veilig.
Mm-hmm.
En daaruit komen hogere kwaliteit gedachten. Dus ik kijk op een manier, het lichaam komt eerst. Als het lichaam in een goede staat is, dan gaat het moeiteloos de acties uitvoeren die bij die staat horen. Maar als je uitgeput bent, of je voelt je gestrest, of je bent moe, of je hebt heftige dingen meegemaakt, dan is het heel moeilijk om goede, hoge kwaliteit gedachten te hebben en om je aandacht te sturen.
Ja, het is zo interessant. Dus ook die focus hangt natuurlijk daar weer aan vast. Maar de meeste mensen denken, eerst mijn gedachten aanpakken, eerst ontspannen. Maar als je lijf ontspanning krijgt, een rust, een focus, dan volgt de rest automatisch.
Ja, focus is een resultaat van een blij lichaam.
En dat het dus met zulke makkelijke tools te shiften is.
Ja.
Zoiets makkelijks, terwijl als je dus stress hebt, denk je echt, oh mijn god, wat moet ik doen als ik stress heb? Wat kan er uit mijn agenda? Wat moet in? Heb ik vervolgens weer stress van dat er dingen, weet je? Dus
dat is heel goed omschreven, want die staat van zijn, die gaat over externe managen.
Ja.
Als je in de stress bent, wil je externe managen.
Ja, echt micromanagen, alles.
En het is zo van daarop letten, terwijl de rust zit eigenlijk hier. Zit gewoon in je lichaam. En trouwens, die vraag die je net half voorlas, die hebben we nu ook beantwoord.
Ja,
Ik zit maar in mijn hoofd.
Ja, want dat ging over piekeren.
Ja.
Ik zou me zo graag wat minder druk willen maken, was die vraag.
Maar dat is eigenlijk hetzelfde systeem. Hetzelfde verhaal. Want als dat stressige van ik kan me niet focussen, als dat omslaat, als het heel extreem wordt en de hele tijd je komt in zo'n gedachteriedeltje, is eigenlijk hetzelfde. En het is ook niet vreemd dat je daar terecht bent gekomen, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Want als je je ochtend begint met het nieuws lezen, wat alleen maar vol zit met angst en dit gaat er mis en dat gaat er verkeerd, en dan ga je op je werk met allemaal problemen bezig, en dan ga je koffie drinken, waardoor je nog meer alert wordt en nog meer naar buiten gaat kijken, nog meer actief. En je bent met de social media, je zegt de hele tijd, al die prikkels zeggen tegen je lijf, hey, je bent niet veilig, pas op, je bent niet veilig. En dan ga je thuis zitten en dan kom je eigenlijk, dan denk je, nou wat raar, ik ben de hele tijd aan het piekeren. Maar wat je de hele dag hebt gedaan, is allemaal prikkels tot je nemen die zeggen, er moet nog wat, je bent niet veilig, dit gaat niet goed, daar gaat het niet lekker. En dat is heel begrijpelijk. En het enige wat je dan hoeft te doen, is dat herpakken door, dat is dus die zelfzorg, door te zeggen van, oké, maar wat ik denk dat ik nog een keer mijn mail moet checken. Dus ik denk dat ik nog dit of dat of dat. Maar wat ik eigenlijk nodig heb, is gewoon even 5 minuten stil. En dat is ook waarom wat jij doet met mensen in de ochtend mediteren bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is een moment, je creëert eigenlijk een keuzemoment daartussen, waarin je zegt van oké, dat ding waar ik in zat, daar ga ik nu gewoon even naar zitten kijken.
Mm-hmm.
En dan kijk ik hoe ik aan het einde dan me voel. En dan voel je eigenlijk bijna altijd gewoon goed. Zo van je hoeft eigenlijk alleen maar even te stoppen. Zo eenvoudig is het.
Maar het is zo grappig dus dat ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat gevoel dat je wat moet, brengt je alleen maar verder van huis. Als je daar eigenlijk ben je op dat punt al te zwak, zeg maar, om er niet aan toe te geven. En dan ga je in een, toch nog even dit mailtje beantwoorden. Oké, toch nog even dat kijken. Of dat eindeloos scrollen, omdat je denkt, ik moet nog wat, maar ik weet niet wat. Omdat je al moe bent, is het zo moeilijk om daar dan niet aan toe te geven.
Weet je wat een goed voorbeeld daarvan is? boodschappen doen als je honger hebt.
Zo.
Precies hetzelfde. Dus ja. Je lichaam is in een bepaalde staat. Die zegt, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En als je dan daarmee naar die prikkel toe... Ja, dan ben je zwak. Dat, ja. Iedereen begrijpt, je kan niet vechten met die oerdrang. Weet
maar
je.
Het verschil daarin is wel dat onze maatschappij wel weet dat... bijvoorbeeld eten. We hebben het nu over supermarkt eten, te veel eten, ongezond. Maar de maatschappij is nog niet gebouwd op... te veel prikkels, eindeloos scrollen, pas op... is ook niet goed voor je mentale gezondheid. Ik vind het zo bizar. En ik denk echt dat ik hier gewoon nog meer... Ik heb hier zoveel gesprekken over met mijn vriend. Ook dat we zo ons bewust worden van onze telefoon. En ook zo bewust zien wat het verschil is tussen ons in ons leven persoonlijk. In relatie tot die telefoon. Als we hem niet hebben, als we hem wel hebben. En hoe kan het nou dat onze hele wereld er toch op draait?
Omdat er heel goed aan verdiend wordt.
Ja, maar er zijn wel meer dingen waar goed aan verdiend wordt.
Ja, maar kijk, de slimste... Als je begrijpt hoe het zenuwstelsel werkt... dan zie je dat het allerbelangrijkste voor onze overleving als mens... wat we op het diepste niveau ervaren... is onze sociale status. Onze status in relatie tot anderen. Sociale media geven jou constant informatie daarover. Die is het meest verslavend. Stel je voor, je woont in een stam met 100, 150 mensen. Een soort van de oerstam waar mensen, hoe we ontwikkeld zijn. Dan ben je voor je over... Kijk, mensen denken aan de oermensen. Dan denken ze aan een grote alpha dude, weet je wel. En die is, die kan het beste jagen en die heeft de grootste knuppel. Maar de realiteit is, als de andere 99 mensen in die stam besluiten... dat die gozer een klootzak is en ze trappen hem eruit... Hij kan helemaal niks, weet je wel. Je bent gewoon een zachte, naakte aap zonder nagels... en zelfs zonder je matties kun je helemaal niks in de jungle.
Het
is afgelopen, weet je wel. Dus het gaat niet over wie is de grootste, wie is de stoerste. De vraag is, wie heeft de hoogste sociale status? Want die heeft de beste verbindingen. Die heeft het grootste sociale netwerk. Want dat is waar mensen veilig van worden. Ja. Niet door onze klauwen of onze spieren of door hoe stoer we zijn. De enige reden om stoer te zijn, is om geaccepteerd te worden in de groep. Mm-hmm. Niet omdat je daadwerkelijk een mammoet knock-out kan slaan. Dat gaat gewoon niet lukken, weet je wel. Dus in een stam van 100 mensen is op de hoogte zijn, is absoluut essentieel. Het is namelijk belangrijk, in een zekere zin, is het belangrijker om sociaal veilig te zijn dan om gezond te zijn, dan om te eten. Want je kan beter bijvoorbeeld, als je moet kiezen, oké, ik ga nu 2 dagen niet eten. Of je moet kiezen tussen 2 dagen niet eten. Of 2 dagen, laat ik het zo zeggen. Kiezen tussen eten of zorgen dat je een goede status hebt in de stam.
Mm-hmm.
Nou, als je dus op de korte termijn je eten overslaat... en het zorgt ervoor dat je op lange termijn een veiligere status hebt in de stam... dan heb je meer eten.
Mm-hmm.
Dus dat gaat altijd, en het is bij heel veel zoogdieren is het getest... in de meest gruwelende experimenten met babyaapjes die dan bedreigd worden... Met een hele heftige prikkel en dan hebben ze eten... en ze hebben iets zachts, een pop van een aap, dat lijkt op hun moeder. En dan gaan ze altijd naar die pop toe. Ja, sorry, dat had ik niet bij moeten zeggen na al die babyplaatjes.
Oh.
We kiezen altijd voor sociaal. Dat is de allerbelangrijkste prikkel als mens. Iedereen begrijpt dat. Dus op de hoogte zijn is roddelen is 100% positief gedrag in een kleine stam.
Mm.
Want natuurlijk wil je weten, want als de man van de stamhoofd op dat moment overspel pleegt, iedereen moet dat weten. Want er moet meteen het hele sociale systeem moet gaan werken van de structuur verandert. Die persoon die is ziek. Die persoon die hebben we 3 dagen niet gezien. Die ligt ziek in de tent. Oké, als dat zich verspreidt, zijn we allemaal de lul. Of die is al een paar dagen de jungle in en die is niet teruggekomen. Dus van hele basale voorbeelden. Je moet dat weten. En je moet een interne drang hebben om de hele tijd op de hoogte te zijn van wat iedereen doet.
Maar dat loopt dus nu een beetje uit de klauwen.
En nu loopt het uit de klauwen. Want nu hebben we niet meer een stam met 100 mensen met alleen maar relevante informatie.
Nee, nu hebben we 100.000 mensen.
Ja, 100 miljoen mensen met allemaal irrelevante informatie.
Ja.
Ja. En als je dus kijkt, en het lastige is dat de allerslimste mensen die we hebben ter wereld, die krijgen heel erg dik betaald om hun geniale brein in te zetten om die technologie slimmer en sterker en beter te maken.
Ja.
Dus weet je wel, het is niet. En ja, je kan zeggen van ja, maar we willen dit als consumenten, het heeft allemaal positieve kanten.
Ik weet zeker dat ik hoor steeds meer geluiden en steeds meer mensen. Bieden ook een tegengeluid. Zoveel mensen hebben... als ik wel eens vraag... wie heeft er wel eens last van zijn telefoon? Bijna iedereen heeft wel eens last van zijn telefoon. Dus er is ook echt een groep mensen die zegt... ik schat 1/3 in of zo. Die zeggen, ik weet niet waar je het over hebt. Ook een beetje jongere mensen nog. Het gaat altijd goed, dan doe je hem toch gewoon uit. Die mensen, zeg maar.
Ja.
Er zijn zoveel mensen die echt wel merken... dat ze zeker na die hele coronaperiode... oh, de wereld begint weer. Oh, het was toch best wel relax een zondag dat ik ook niet zag dat iedereen op een festival stond. Oeh, het was toch best wel fijn. Ja. Mensen weten vaak dat ze er last van hebben. Ik merk alleen nog niet echt terugkoppeling of een soort van guidance, weet je wel. Dus alcohol, weet je, dat is echt wel, daar zijn we voorzichtiger mee geworden. Sigaretten mogen niet meer in reclames. Langzaam zijn we ook ons bewust van alle schadelijke stoffen die overal in zitten.
Ja.
Maar het lijkt me of we niet wakker worden met die telefoon.
Nee. Nou ja, het is de allersterkste prikkel. Dus die komt het hardste binnen. Maar het gaat ook over bewustwording. En wat ik denk, daarom ben ik er heel optimistisch over dit hele verhaal, is, kijk, ten eerste moet ik zeggen, er komen ook heel veel goede dingen uit. Dat is natuurlijk een argument dat iedereen, ja, maar zonder social media zou ik hier nu waarschijnlijk niet zitten. Maar ja,
nee, het is
tegelijkertijd, in een wereld zonder social media had ik misschien een andere manier gevonden om alsnog in deze rol te zijn. Dus dat is niet helemaal.
Mm-hmm.
Maar het punt is dat er is een bepaalde beweging gaande, zoals bijvoorbeeld een podcast die bestaat uit soort van edgy vragen stellen aan BN'ers. Die vindt zijn natuurlijke evolutie in praten over bewustzijn. Mm. Hoe ga ik met mijn gedachten om? En dat die al die luisteraars die al bezig waren met, ja, wat zegt die BN'er over zijn seksleven?
Ja.
Die hebben deze vragen.
Mm-hmm.
Zo hoogstwaarschijnlijk dezelfde luisteraar. Daarom is dat zo natuurlijk daarheen getrokken. Omdat die mensen, die hebben die behoefte. En dat is ook een grote beweging die nu gaande is. Is dat wat ik zie, gewoon sinds ik dit werk doe, dat steeds meer mensen die vraag gaan stellen van, hé, maar wacht eens even. Hoezo is dat niet geregeld? En bijvoorbeeld van dat er vanuit de overheid en vanuit de reclame een soort van heel erg anti die sigaretten is geworden. De meeste mensen wachten daarop. Mm-hmm. En die wachten totdat iemand gaat zeggen dat hetzelfde gaat doen met de media. Dat er in de krant een hele grote rode ding staat. Pas op, het lezen van de krant kan ernstige depressieve en paranoia gedachten veroorzaken. Want dat is wat er is.
Ja.
En dat als je je telefoon opent, dat er...
Pas op, zelfbeeld, jaloezie, stress, onrust.
Net zoals de foto's van iemand die een halve been eraf heeft op een pakje sigaretten, weet je wel. Van die heftige dingen en zo. Dat mensen wachten erop tot dat gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Ja.
Daar hoef je dus niet op te wachten.
Nee, de vraag is of dat ooit gaat gebeuren.
Ja.
Want het is nou eenmaal zo. Kijk, en dat is. Sommige mensen vinden dat een paranoia complotmanier van denken. Maar het is gewoon zo dat het allermeeste geld van de wereld op dit moment wordt verdiend aan mensen die op hun scherm kijken. Dat is
niet complotdenken, dat is gewoon recht waar.
Ja, maar het gaat erom, machtige mensen profiteren ervan.
Ja, het is gewoon zo interessant dat, kijk, ik ben nog net van de generatie die nog net, zeg maar, ik kreeg een telefoon groep 7, zo'n kleintje, uitklapbare Samsung. Op een gegeven moment was het dan...
Groep 7? Ja, hoe
open jij? 32.
Ah, oké, okay. Wauw, dat is een groot verschil. Ja, want ik zat echt al in de brugklas, zeg maar. Ik heb nog een onschuldige jeugd gehad zonder telefoon in de basisschool.
Nee, ik was toen dat het dan bereikbaar is, maar daar stel niks voor. Ik had mijn telefoon in mijn kluisje liggen tot 5 HAVO. Want wat kon je erop doen? Ja, helemaal niks. Polyfone, ringtones, belt goed.
Ja,
dat was niet, social media was er niet, hè?
Nee.
Maar dat het verschil in tieners van nu, waar iedereen mee struggelt en zo. En het lijkt wel of het allemaal maar... Dan zie ik kinderen... Kijk, ik klink nu echt van bejaarde vrouwen, jongens. Dat bedoel ik niet. De frustratie begint te groeien. Dat, die kids krijgen allemaal een telefoon in de hand. Hoe ga jij dat doen? Hoe ga jij dat doen met... Hoe oud is jouw dochter?
Mijn dochter is 6.
Ja.
En die heeft bijvoorbeeld een hele oude iPhone van mij. Die kan aan. En die kan heel af en toe kan die aan. Heel vaak kan die niet aan om de een of andere reden. en ze vindt het leuk om foto's te maken. Mijn dochter kan supergoed foto's maken. Al vanaf dat ze 2 was, liep ze met mijn spiegelreflex en was ze foto's aan het maken. Dus dat vind ik super cool. Dat wil ik dan ondersteunen. Maar tegelijkertijd, weet je wel, ze heeft dan een vriendinnetje of zo. Die is iets ouder die ze wel eens ziet. En die heeft dan al TikTok op de 11e. En dan wil ze dat ook, weet je wel. En dat gebeurt vrij veel. En kijk,
ik ben daar dus helemaal niet in thuis.
Wat ik belangrijk vind, is om autonomie te creëren in mijn kinderen. Wat betekent dat ze zich bewust zijn van wat er... En dat ik ze leer om een eigen keuze te maken. Maar zolang ze te jong zijn om een eigen keuze te maken, moet ik die keuze voor ze maken.
Ja.
Want hoe jonger het soort van hijacken van dat brein gebeurt met die mobiele apparaten, hoe minder weerbaar ze er later tegen zijn. En er wordt wel eens gezegd van ja, maar ze kunnen beter er jong mee leren omgaan. Dat geloofde ik vroeger ook. Ik was ooit in charge in de school waar ik werkte van de innovatie. En de innovatie toen betekende, ja, al die kinderen moeten iPads. Mm-hmm. Want er staan allemaal, daar kunnen ze alles op vinden. We hebben maar geen leraren meer nodig. Ze moeten gewoon iPads, weet je wel. En daar kom ik nu heel erg van terug. Want toen was het de aanname, dat gingen we testen. Maar ik zag al vrij snel van ja, wacht even, dit is helemaal niet goed. Want er gebeurt te veel. Ze zijn niet weerbaar ten opzichte van die prikkel.
Ja.
En dus ja, ik vind het zelf belangrijk om mijn kinderen ervan weg te houden. Tot op zekere hoogte. Maar ergens moeten ze ook leren om met die soort prikkel al wel zichzelf te leren.
Ja.
Dus ik heb best wel vaak met mijn dochter het gesprek. Ze mag 1 keer per dag mag ze schermtijd. En dat is dan 20 minuutjes of zo. En dat is dan een filmpje of tekenen of zo. Geen spelletjes ook. En ik kies ook wat ze mag kijken. Hè, dus, ja. Of ze heeft een selectie waar ze zelf uit mag kiezen. Dus dat zij de hele tijd zich ervan bewust is. En als ze vraagt waarom, dan leg ik het gewoon uit. Dan zeg ik van, nou, het is niet goed voor je om lang naar te kijken.
Ja, want anders dan wordt het zo'n kind in de snoepwinkel die nog nooit heeft gekeken en dan in 1 keer 24/7 achter een scherm zit. Als ze het zelf mag.
Ik had toevallig vanochtend, had ik het met mijn vader er nog over. We hadden het over een soortgelijke situatie ook. Een soortgelijk onderwerp. En toen realiseerde ik me van, ja, maar ik heb altijd die toegang gehad. Want ik had heel jong had ik een computer. Ik was een nerd. Ik was een computernerd. Ja. Dus toen ik had al een computer voordat al mijn klasgenoten een computer hadden. Behalve 1 of 2 van de andere nerds. Ik heb me heel erg toe aangetrokken gevoeld. Ik ben heel erg verslaafd geweest aan bepaalde videogames. Eindeloos scrollen op het internet. En toch ben ik op een punt gekomen dat ik er een natuurlijke afkeer van heb gekregen. Net zoals met roken. Ik heb 15 jaar gerookt. Dat is echt lang, weet je. En toch kreeg ik ergens een afkeer ervan. Omdat ik een bepaalde...
Ik kan me helemaal niet voorstellen dat jij een sigaret opsteekt.
Doe na de opname steken. Ja. Sorry, grappig, hè. Dat is echt lang geleden. Maar het punt is, ik zou het kunnen doen. En het zou niks uitmaken. Dus ik zou gewoon, als ik het zou willen, zou ik een sigaret kunnen roken.
Mm-hmm.
En klaar.
Ja.
En het heeft geen controle meer over me.
Mm-hmm. Ja, want dat is natuurlijk die hele verslavingsgevoeligheid die erachter zit. Of in ieder geval de verslaving die je creëert. Ja.
Ja, ik denk verslavingsgevoeligheid is het bestaat wel. Hè, want je hebt een verminderde weerbaarheid ten opzichte van die prikkels. Het is zeker wel zo. Maar ik denk dat zeker met verslaving, en dat was het voor mij ook met videogames en dat soort dingen. Ik vond daar iets wat ik ergens anders in het leven niet vond. Want ik hoorde er niet bij en ik had klachten. Dus die droomwereld was fijn voor mij. En het verdoven met sigaretten en jointjes en alcohol, dat was allemaal fijn. Dus er zit ergens een diepere laag, een diepere pijn. Waardoor onze drang naar al die prikkels zo hoog is. En ik denk dat heel veel mensen niet hebben geleerd om die diepere pijn, die diepere angst... Of wat het dan ook is, om dat serieus te nemen. Mm-hmm. Want doe normaal, normaal. We zijn toch allemaal normaal. Je hebt toch eten, je hebt toch dit, je hebt toch dat, weet je wel. En heel veel mensen hebben bijvoorbeeld trauma wat ze niet erkennen. En trauma klinkt altijd heftig. Het moet allemaal oorlog zijn of heftig seksueel geweld of wat dan ook. Maar in feite, elk moment dat je in je leven niet veilig bent geweest en je bent kwetsbaar geweest, heb je in ieder geval iets, heb je een soort van, ja, dan mag je, kan je trauma noemen.
Mm-hmm.
Je kunt zeggen, als je ouders veel ruzie maakten en je wist niet wat je ermee aan moest en je vond je toevlucht in snoep of in je videogame of je ziet elke keer als je vader of moeder ruzie hebben of je moeder of je vader krijgt of iemand, weet ik veel, lukt iets niet en die steekt een sigaret op, dan leer je, oh, dat is wat je doet.
Mm-hmm.
Dit moment is niet fijn, dus dan ga ik iets anders doen om niet in dit moment te zijn. Dat is in feite waar het op neerkomt.
Mm-hmm.
En als je dan wel verbindt met het moment, dat is nog een reden dat heel veel mensen geen focus hebben of dat mensen niet kunnen rusten. Want als je dan eindelijk een keer gaat stilzitten en echt luisteren, als je gaat mediteren, ja, dan kunnen er best wel enge dingen boven komen.
Dan komt alles in 1 keer.
Waarvan je nooit hebt gedacht dat het moeilijk was. En het kan bijvoorbeeld een relatie zijn waarin je je niet veilig voelde. Ja, je werd niet geslagen, je werd niet aangerand of wat dan ook. Maar je voelde je bij die persoon niet goed. En om de een of andere reden bleef je. Dat is een voorbeeld wat heel veel mensen herkennen. En dat was heftig. En nu ook, weet je wel, de discussies die gaan. Die had ook zo'n mooie post over toen, een paar maanden geleden, toen rondom Ali B en zo. En het hele verhaal rondom The Voice. Ik volg het allemaal helemaal niet. Maar en dat jij postte van, ik word wakker en er gaat van alles door me heen. Wat ik heb ervaren.
Ja.
Duizend of nou honderden reacties van mensen die zeggen ja. En het zijn allemaal mensen die gewoon door hun leven gaan. En gewoon functioneel zijn. En gewoon doen. Gewoon normaal doen. En dat is heel mooi.
Waarvan je niet... Het is ook heel grappig, hè? Dat met alles waar ik al mee bezig ben, dat er een soort van deurtje openging van dingen waarvan ik nooit... Dingen die ik wel heb gesignaleerd, maar nooit in een hokje kon plaatsen van, oh, dat was eigenlijk helemaal niet fijn.
Ja.
Raar is dat, hè?
En er zijn heel veel velden waarbinnen dat gebeurt.
Ja.
Want bijvoorbeeld een kind wat het gevoel heeft van, ik hou gewoon van videogames en het is helemaal tof. Maar wat dus bijvoorbeeld een kind van 8 en die heeft een videogames en heeft een PlayStation en er is eigenlijk geen controle over hoe vaak hij dat doet. En dat kind denkt, fantastisch, ik ga lekker videogames spelen. Ik heb een leuke jeugd, mijn hele jeugd videogames gespeeld. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat op een bepaald niveau dat kind voelt, Mijn ouders hebben geen aandacht voor mij. Ik word niet gezien. Ik ben niet oké zoals ik ben. En ik kruip in die droomwereld. Mm-hmm. En dit zijn subtiele dingen. Het zijn de subtiele trauma's, de subtiele pijnen. De diepere laag van waarom voelen we ons niet veilig in de wereld. Ja, we leven nou eenmaal in een maatschappij die heel veel van dit soort dingen creëert. Ik was toevallig, mijn dochter die vroeg van, ja, hoe was het dan bij jou op school? En ik begon uit te leggen, ik dacht, oké, ik moet hier even voor gaan zitten. Ik weet nog heel goed dat ik een keer, ik weet niet eens meer wat ik had uitgefroten, maar dat die leraar, ik zie zijn kop nog voor me, dat hij tegenover me zat en dat hij zei van, bedenk je nou echt dat jongetjes zoals jij laten vrienden krijgen als je zo doet?
Nee!
Denk je dat er iets, en hoe haal je het in je fucking hoofd om dat tegen een kind te zeggen? En het zijn dit soort dingen. En dat geval ook. Al die vrouwen die altijd hebben gehoord, ja, maar waar liep je dan? Ja, dan moet je daar niet lopen op straat. Dan moet je dat niet aandoen.
Moet je iets anders uittrekken.
En
ja.
Dus er is ook iets gaande van dat mensen zich beginnen in te zien. Hè, wat jij eigenlijk ook aangeeft wat in de podcast gebeurt. Is wakker worden naar een bepaalde realiteit. Van, hey, wacht even. Er zijn best wel wat dingen gebeurd die niet oké waren. Mm-hmm. En ik heb de hele tijd gehoord van, doe maar normaal. En ga maar gewoon door of het ligt aan jezelf.
Ja.
Dus, en het is mooi dat we het hierover hebben. Want ik denk dat De stap die je dan maakt, is verantwoordelijkheid te nemen over je leven. En dit is de essentiële stap om te maken. En die is verschrikkelijk moeilijk. En dan stap je ook een pad op wat echt lastig is. Want dan gaat het niet meer erover van, ja, maar op het nieuws zeiden ze dit. Ja, maar de reclame zei dat het oké was. Ja, maar op de telefoon zit geen waarschuwing. Ja, maar op de sigaretten vroeger de dokter raad het aan, weet je wel. Dat je altijd kunt zeggen, ja, maar hun. En verantwoordelijkheid nemen over je leven is de ultieme stap naar vrijheid. En naar het leven wat je echt wil. Maar ja, daarvoor moet je dus wel gaan kijken naar jezelf. Nou, wat voelt er van mij niet goed? Wat is mijn waarheid? Wat is er in mijn leven gebeurd waar ik nog pijn van heb? Hoe ga ik met anderen om? Mm-hmm. Dat is best wel lastig.
Ja.
Dat is geen leuk. Zeg maar, het is niet een leuk proces.
En het is ook niet zo zwart-wit. Hè? En als ik begin te ranten over je telefoon. Je telefoon is natuurlijk fantastisch. En er zijn zo van, nou, we hebben het over jouw mini masterclass, de club, de podcast. Het zijn natuurlijk allemaal mooie initiatieven waar je over kan leren. Maar als je wel weet hoe je zelf in elkaar zit en weet wat ook niet voor jou werkt, waardoor je zeg maar die schakel eruit kan knippen, waardoor je niet de hele avond op de telefoon zit, waardoor je weer de hele nacht wakker ligt en vervolgens slecht opstaat, dat je gewoon wat meer die tools krijgt. In plaats van alleen maar, het is allemaal maar normaal. We zien om ons heen dat iedereen het doet. Precies. Iedereen doet het. Iedereen vindt het oké.
Ja, en dat is het ding van, rook jij de sigaret of rookt de sigaret jou?
Ja.
Wie maakt de keuze? Als ik nu een sigaret zou roken, wat iedereen helemaal outrageous zou vinden natuurlijk, maar dan kies ik dat.
Ja.
Dat is een heel ander ding. En dat is net zoals met, dat is voor mij ook echt een struggle hoor, met die telefoon. Want ja, ik ben bezig met, het is werk ook voor mij.
Ja, ik vind het ook echt verschrikkelijk.
En dan denk ik, ja, maar ik ben voor mijn werk bezig. En 2 uur later denk ik van, ja, dat zijn wel genoeg kattenfilmpjes voor mijn werk.
Ja, maar het is die, ik vind het dus ook leuk. Het is bij mij is daar heel veel veranderd, want mijn eigen social media is veel minder actief geworden. Dus dat hele, omdat ik bezig ben met de club, met de podcast. En als ik dan eenmaal ga, bijvoorbeeld gisteren tijdens het koken, en dan ben ik iets aan het posten, en dan ben ik gewoon uren bezig met het inspreek, het lezen, het dit. Want het is ook allemaal zo leuk. Het is ook allemaal zo leuk. Maar je weet het. En vervolgens heb ik dus de hele nacht slecht geslapen, omdat ik de hele avond mee bezig ben.
Ja.
En heb ik vandaag minder energie. Maar het is allemaal jezelf beter leren kennen en ook weten dat, nou ja, wat jij zegt, zelfverantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Dus het is, en ik heb echt ook het gevoel dat steeds meer mensen dat gaan doen. Omdat ze ook dankzij social media steeds meer scheid krijgen. En er zijn ook heel veel mensen die dus ook wel af en toe op zondag offline gaan.
Zeker. En social media is een middel.
Mm-hmm.
En als je kiest hoe je dat middel gebruikt, dan kan het je aan alle kanten alleen maar helpen.
Ja.
En kijk, het is inderdaad, de essentie is verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Maar wat daar nog onder ligt, is weten waarvoor je het doet.
Mm-hmm.
Dat is wat, waar purpose over gaat. Dat is waarom ik pas echt kon schakelen toen ik zag dat ik een voorbeeldfunctie had. Ja. En niet zo van, oh, ik schaam me voor wie ik ben en dan moet ik anders gaan zijn, want die kinderen zien me. Zo van, nee, ik kan hun inspireren.
Ja.
En toen werd het groter voor mij. Dus dat het weten waarvoor je hier op aarde bent. Het gevoel hebben van, hey, ik loop mijn eigen pad. Dat maakt het de moeite waard om die moeilijke, pijnlijke dingen te doen van het verantwoordelijkheid nemen.
Mm-hmm.
En wat natuurlijk ons heel erg verkocht is gemak. En je kan alles krijgen zoals je wil. Kijk maar op social media. Zij hebben het. Het enige wat je hoeft te doen is dit product kopen. En dan krijg je het ook. En het is het hele verhaal, de droom.
Ja.
Ja, luister maar naar je leraar. En dan krijg je die carrière. En dan krijg je dat ding. En nu zijn er steeds meer mensen. Dus alle mensen die bijvoorbeeld opeens in een burn-out raken. Denk van, ja, oké. Een burn-out is een hele gezonde reactie op een leven wat niet goed voor je is.
Mm-hmm.
Het is een signaal dat je al je energie investeert in iets wat eigenlijk niet bij jou past. Wat niet voor jou zelf goed is.
Mm-hmm.
En ik denk dat vanuit waar ik sta, maar ik heb natuurlijk mijn eigen bubbel. Ik denk dat dat de revolutie is die nu echt gaande is, wat mij betreft. En daar geloof ik ook in. Dat is ook deel van mijn missie. Hè? Dus ik ben ook ingekocht op die, op die overtuiging. Want dat is wat ik zie. Ik zie overal mensen die niet zeggen, oh, mijn leven is zo leuk en het is allemaal gemakkelijk. Nee, in mijn werk kom ik honderden, duizenden mensen tegen over de jaren. Die zeggen van ja, ik liep tegen de lamp. Dat was niet goed. Ja, burn-out of moeilijk of ongelukkig of scheiding, relatie, wat het dan ook is. En opeens realiseerde ik me dat ik zelf controle kan nemen over mijn leven.
Ja.
En dat ik dat kan toewijden aan iets wat groter is dan mijzelf. Ik kan het gaan doen voor de kids of voor de natuur of voor een betere wereld. En die dan elke dag het moeilijke werk doen van zichzelf in de spiegel aankijken. Wat wil ik nou echt? Wie ben ik? Wat is voor mij belangrijk? En wat kan ik doen om beter te leven? Als je meer energie wil hebben, meer focus. Maar je doet werk waar je niet in gelooft. Als je werkt voor een bedrijf waarvan je gewoon, ja, ik werk in dat bedrijf, maar het maakt me helemaal niks uit wat dat bedrijf doet. Ze doen helemaal niet iets wat ik belangrijk vind. Ja, dan is het ook heel moeilijk om je beste te geven. Je focus, je aandacht, je energie. En dit is waarom voor mij het grappige is, dit is waar ik eigenlijk mee bezig ben. In mijn gevoel. Hè. Je vroeg al in de vorige aflevering van ja, wat doe je? Ik zeg ja, ik ben een leraar. Maar waar het uiteindelijk neerkomt is, ik heb het idee dat de wereld naar een betere plek kan gaan bewegen. En ik heb het idee dat wat ik nu doe, dat mijn beste bijdrage is aan dat. En wat jij doet met de podcast en zeker met al je nieuwe programma's en zo, dat is jouw beste bijdrage. En het enige wat we hoeven te doen is allemaal onze beste bijdrage leveren, ons in dienst stellen van wat we geloven dat goed is, bij onze eigen kernwaarden blijven. En dan wordt het leven opeens heel erg spannend en interessant. En dan wordt het makkelijk om een telefoon weg te leggen en te zeggen van ja, dat is niet meer interessant vergeleken met waar ik voor sta en wat ik echt wil in mijn leven. Nou, en om het terug te brengen is, dat is wat ik eigenlijk doe. En toen ben ik gaan onderzoeken, oké, maar wat is nou, wat kan je mensen geven daarin? Wat is nou de allersnelste, makkelijkste, meest directe, meest beschikbare manier om uiteindelijk dat hele ding te doen? Dat moet dus het meest basale zijn wat we doen. En dat is ademhaling.
Ja.
Dat is de reden waarom ik me zo op ademhaling ben gaan focussen. Niet eens omdat ik me daar meer in interesseer dan in alle andere onderwerpen. Want ik ben echt zo, ik vind alles
ja,
leuk.
Ja, precies, ja.
En ik dacht van ja, dit is het. Die ene gozer, die luistert een kwartier naar mijn gelul. Die gaat die oefening doen. Die heeft 2 jaar geen paniekaanvallen.
Mm-hmm.
Iemand die van 3 keer per week een paniekaanval naar geen paniekaanvallen gaat. Hoe anders is die als vader? Hoe anders is die als geliefde? Weet je, als kind? Hoe anders staat hij in het leven? Hoe anders kijkt hij naar de buschauffeur die vervolgens zich weer beter voelt. En daar geloof ik in. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. En dit is dan een voorbeeld. En ik voel me super gezegend dat ik in mijn werk honderden voorbeelden van dit soort. Het is dat ene dominootje net de andere kant op tikken.
Ja.
Maar het gaat wel over bewustzijn. En dat zo iemand als jij, je bent heel succesvol op social media. En heel veel mensen zien jou op social media en denken van, oh, dat is wat ik wil. Ja. En de manier waarop jij je daar eerlijk en kwetsbaar over uit, dat is zo belangrijk. Dat is echt die rolmodelfunctie. Dat vind ik zo mooi waar Giel mee bezig is. Iedereen kijkt naar hem. En als iedereen naar je kijkt, dan wil je eigenlijk iets laten zien wat iedereen wil zien.
Ja.
En dan real shit laten zien. Mm-hmm. Dat is echt moedig. Dat zijn de helden van deze tijd. De mensen die publiek hebben en zeggen van, hey, kijk, ik vind het ook moeilijk en eng en spannend.
Mm-hmm. Ja. Het is al lang niet meer gewoon zo, kijk, mooie foto naast een palmboom met mijn Gucci-tas. Dat is al lang niet meer. Dat is een hele mooie ontwikkeling.
Ja.
Wij zitten. Oh my god, we zijn al zo lang aan het kletsen. Ik hoop dat er niemand aan het wachten is dat er nu. Nou, oh my god.
Mijn oppas straks wel.
Kunnen wij nog even snel een oefening doen? Dit is de allerlaatste van het seizoen. Ja. Wat is hier gebeurd?
Ja, sorry.
Nee, het is heel leuk, maar ik zit helemaal te verdwalen in het gesprek. En het is ook de allerlaatste, Casper. Dit is de laatste van seizoen 5. Oh. Dus we gaan hem gewoon zo afsluiten. Ik had me geen betere gast en ook geen betere manier kunnen bedenken om deze af te sluiten.
Ja het is. Ik heb vaak het probleem dat podcasts te kort zijn. De mensen die mij kennen, die zeggen gewoon Casper, hou je mond. Maar dit is ook goed.
Nee, dit is goed zo. Dit wil ik niet missen. Wat gaan we doen?
We gaan een oefening doen. Dat is de One Breath Break. Een hele eenvoudige oefening. We gaan zo meteen helemaal inademen. Zonder een specifiek ritme. Gewoon lekker diep in. Dan hou je hem even vast. Dan hou je dat 3 tot 5 seconden vast. En dan laat je hem los in totale ontspanning.
Okay.
Aan het einde van die uitademing hou je hem gewoon uit. Totdat je een duidelijke behoefte voelt om te ademen. En dan kom je terug bij een normale ademhaling. En dit doen we in totaal doen we hem 3 keer, maar je kunt me gewoon volgen. Dus adem in door je neus. Helemaal vol. Hou hem even vast. Voel je een beetje de druk in je longen. 3, 2, 1. Laat je los. Aan het einde van je adem, waar die van nature stopt, daar wacht je gewoon. En als je dan een duidelijke behoefte voelt om te ademen, kom je weer terug bij je gewone ademhaling. Doen we dit nog een keer. Adem helemaal in door je neus. Hou hem even vast. 3, 2, 1. En laat los. Aan het einde van de uitademing wacht je weer. Doen we hem zo meteen nog 1 keer. En dan gaan we nu elk onderdeel van die ademhaling gaan we verlengen, overdrijven. Dus iets meer inademen, iets langer vasthouden. Nog overdrevener met ontspanning uitademen, met een zucht. En deze keer als je aan het einde weer die behoefte voelt om te ademen, dan wacht je iets langer totdat je weer inademt. Dat je even dat klein beetje ongemak voelt van ik wil iets meer ademen. Maar mee, helemaal in. Een beetje meer. Helemaal vol. En laat je los. Aan het einde haal je hem weer vast. En als je nu de behoefte voelt om te ademen, wacht je nog 3 seconden dat je even het ongemak voelt. Terug bij een normale ademhaling. En dan nemen we even een diepe zucht. En los. Dat was hem.
Oh mijn god. Goedemorgen. Wat heb je nou ook alweer precies gemaakt, Kasper?
Hack Your State, mini masterclass. 10 video's, 5 uitlegjes, 5 ademoefeningen. Lekker thuis naar de handpan luisteren en begeleid worden in dit soort oefeningen.
Ja, en dus dit soort oefeningen leren, voelen wat het met je doet en meenemen je leven in.
Yes.
Ik heb een linkje gezet in de beschrijving van deze aflevering. Het is maar 2 tientjes,
ja.
Wat insane is. Er is veel vraag naar geweest, ook nadat jij hier voor het eerst was en dat jij op Instagram was geweest en dat jij daar lekker zat. Deze kwaliteit is natuurlijk insane ook. Hè? Dit is precies wat jij wil. Jij was toen een beetje aan het balen dat het toen met die livestream, hè, dat het ja, niet zo mooi was.
Was niet helemaal hoorbaar.
Dus dit is een supermooi pakket. Ga ervan genieten. Ik ga het in ieder geval wel doen. Als ik al zie wat die box breathing oefening voor mij heeft gedaan, ben ik heel benieuwd. Ik vond het heel fijn om je weer te spreken, ook echt lekker uitgebreid te spreken. Dankjewel dat je de laatste gast wilde zijn van dit seizoen.
Was mijn eer. Dankjewel.
Dankjewel. We gaan elkaar spreken.
Joehoe.
Hey, lieve luisteraars. Bedankt voor dit seizoen. Bedankt dat jullie erbij waren. Er is zoveel gebeurd dit seizoen. Onder andere de lancering van de club. In de club gaan we gewoon door. Daar vind je meer solo podcasts van mij. Daar vind je iedere maand nieuwe meditaties, inspiratie. Daar hebben we het over deze thema's. Er is een groep gemaakt voor mama's, voor mannen, om te reizen. We doen de challenges. Dus wil je meer, dan kan dat. Ga dan lekker naar metzallen.nl/metzallendeclub. Je bent meer dan welkom in de club. En dan zijn we er weer na de zomer. Hoe, wat, wanneer, wat, weet ik niet. Maar na de zomer ga ik lekker genieten van de zomer. We gaan in de zomer wel met hele vette dingen komen. Volg met z'n allen de podcast. We gaan vette dingen doen. Maar de podcast is er weer na de zomer. Heel veel liefs. Geniet van de zon. Tot snel.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl. www.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.